Goedemorgen, gemeente hier bij elkaar en luisteraars via livestream en radio. Hartelijk welkom in deze dienst bij elkaar. We hebben vandaag een hele bijzondere dienst. Er zal avondmaal gevierd worden, maar daarnaast is ook de bevestiging van Edwin Voogd en het afscheid van Hans van Dam vanuit de kerkenraad. Ook als u hier vandaag als gast bent, hartelijk welkom in ons midden. We hopen dat u zich hier bij ons thuis voelt. Kinderen, als er gastkinderen zijn, mogen ook gewoon meedoen met het kinderwerk wat na het kinderlied zal beginnen. Dan kunnen ze met de leiders mee naar de ruimtes daarnaast en ze komen voor de zegen weer terug bij ons in de dienst. Deze kerkdienst zal worden geleid door dominee Van Hoof, wel bekend in ons midden, oud-predikant van onze gemeente, uit Bergen ter Blijt inmiddels. En het thema wat hij boven de dienst heeft gezet is Jezus volgen, Jezus dienen. En hij zal natuurlijk het avondmaal aan ons bedienen. We zien uit naar wat u zal delen uit Gods woord in deze dienst. Collecte is vandaag bij de uitgang gewoon weer. En er is een tweede collecte voor het Diaconaal Fonds. U kunt natuurlijk ook geven via de gift app of via de QR-code in de nieuwsbrief. Dan is er gisteren nog een mutrace geweest waarin de jongeren, een aantal jongeren van onze kerk en een aantal volwassenen iets heel moois hebben gepresteerd. En daar zal Erik kort iets over zeggen. Erik?
Ja, kort. Ik doe het kort. Ik kwam al aanrennen. Dat gaat niet meer vanzelf. Er zit nog wat modder hier en daar. Maar een hele bijzondere dag. Dat is alleen maar dankbaarheid. Eigenlijk dankbaarheid is het grote woord dat we hier kunnen benoemen. Gisteren zijn we met de hele club hebben de mutrace gedaan. Dankbaarheid voor de opbrengst die het heeft gedaan. 21.566 euro voor ons team, met ons team opgehaald. En dat is, ja, precies. Daar zijn we natuurlijk jullie allemaal dankbaar voor, want zonder jullie steun en jullie support in geld en in bemoediging hadden we dit nooit kunnen doen, maar bovenal God zelf. Als wij in het ritme van Gods gerechtigheid stappen, dan gaan er wonderen gebeuren en worden we gezegend, rijkelijk gezegend. En zo mogen we het zien. En we strijden door. Deze mutrace is klaar, maar de strijd gaat door. 50 miljoen slaven die nog vastzitten. En door het werk van de IGM, waar zij bezig zijn, daalt de slavernij met 86%. Dus het is echt niet voor niks. Het is geen druppel op een groeiende plaat. Er wordt hard gewerkt en het is mogelijk om die slavernij tegen te gaan. Dit was kort, maar krachtig. Maar God zij alle eer in eeuwigheid.
Dank je, Erik. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken of thee uiteraard of wat anders in de ontmoetingsruimte hiernaast. En vanavond is er een preesdienst met het koor. Inmiddels een traditie met een behoorlijke lange looptijd. 30 jaar volgens mij. We beginnen deze dienst met het zingen, in die mogelijk staande graag, van Psalm 118 vers 1 en 5. Laat ieders Heere goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst tot eer van onze liefdevolle en eeuwige God en Vader.
Wat een heerlijk prachtige dag is het vandaag. En wat is het een genot om hier onder en met jullie te zijn. Ik zie heel veel bekende gezichten en het is genieten om elkaar weer te ontmoeten. Prachtig, fijn. En het is goed om elkaar ook te bevestigen, te bemoedigen in het gegeven, in de waarheid dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar lied 314 uit de nieuwe liedbundel. Normaal is het dan zo dat ik nu het grote boek van Max en Maya open. Maar ik heb even overlegd met die beide figuren. En die zeiden, het wordt ons veel te druk. Laat ons maar thuis. Dus de volgende keer zijn Max en Maya er weer bij. Maar vanochtend niet. Maar gaan wel een kinderlied zingen met elkaar. Jammer, hè? Je mist... Terwijl de kinderen naar hun plekje toe gaan, mag ik jullie iets vertellen over waar we het zo meteen in de verkondiging over gaan hebben. We gaan twee gedeeltes lezen, één uit het Oude Testament, één uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament gaan we zo meteen lezen uit het boek Twee Koningen en daarnaast uit het Nieuwe Testament uit Lucas 9. En Twee Koningen, daar gaat het over Elia en Elisa. Als het ware de overdracht van Gods werk van Elia naar Elisa. En we zullen straks ontdekken dat dat zonder enig probleem gaat. Elisa staat als het ware te trappelen om verder te gaan. Een ander verhaal zien we in Lucas 9. Daar staan mensen ook klaar om de Heer te volgen, maar het blijkt veel ingewikkelder te zijn. Helemaal niet makkelijk. En hoe zit dat nou? En wat betekent dat nou in de gemeente van Christus vandaag de dag, als we zoeken naar opvolging? Naar mensen die de Heer volgen, maar ook dienen. Daar ga ik het vanochtend met jullie over hebben. En ik dacht, daar moet ik het over hebben, want er wordt een nieuw kerkraadslid bevestigd. En een bekend oud kerkraadslid, nou zo oud ook weer niet Hans, die gaat inrusten. In ieder geval. Mooi. Maar voor we dat gaan doen, zingen we opwekking 464. Thank you. Als het voor u mogelijk is, wilt u dan samen met mij gaan staan voor het morgengebed. Heere God, voor u willen we stil worden. Want u bent onze Heer. U bent onze hemelse Vader. U bent God. U bent trouw, u bent liefde. U bent vergeving en genade. O God, dat hebben we zo ontzettend nodig. En daarom zijn we hier vanochtend. Dank u, Heer, dat u ons hier naartoe gebracht hebt. Dank u, Heer, dat we van u mogen zingen. En dat we naar uw woord mogen luisteren. Maak onze harten bereid. En Heilige Geest, wilt u door de rijen heen gaan. En onze harten aanraken. O Heer, geef dat wij als veranderde mensen hier straks weer vandaan gaan. Bemoedigd, onderwezen, vermaand ook. En wetende, Heer, dat we zonder u niets kunnen doen. Zo zegt u het zelf, Heer Jezus. Zonder u kunnen we niets doen. O God, waai met uw geest in ons midden. Raak ons aan. In de naam van Jezus bidden we u dat uit genade. Amen. Ik ga met u lezen uit het boek 2 Koningen. 2 Koningen 2, de vers 1 en 2 en daarna de versen 6 tot en met 14. Zoals ik al zei, het gaat over Elia die het stokje van zijn bediening over gaat geven aan Elisa. En daar staat dan in het tweede hoofdstuk de tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. Maar Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier. De Heer wil dat ik naar Bethel ga. Elisa antwoordde, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, er is geen denk aan dat ik u alleen laat gaan. En zo gingen ze samen op weg naar Bethel. En dan in vers 6. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier? De Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. En 50 profeten die hen waren gevolgd, bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg hem mee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken, vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar. Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Je vraagt iets heel moeilijks, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elia werd in een stormwind weggevoerd, meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en hij riep uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden op en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. En hij sloeg met Elia's mantel op het water en hij riep uit, waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. En dan Lucas 9. Vers vers 51 tot 62. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit in een Samaritaans dorp waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hem om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: Ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar deze zei: Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei: Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem: Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover het woord van God. We zingen lied 313 uit de nieuwe liedbundel, vers 1 en 5. snoepjes worden uitgedeeld. Lekker hoor. Helemaal goed. Mooi. We hebben net twee gedeelten gelezen. Het eerste gedeelte uit 2 Koningen, het andere gedeelte uit het Lucas-evangelie. En allebei die gedeelten gaan over de voortzetting van Gods werk hier op aarde. En ook hoe mensen in Gods bediening mogen staan. Bij Elisa is dat eigenlijk helemaal geen vraag. Hij staat als het ware te trappelen om de profetenmantel van Elia over te nemen. Elia zou worden opgenomen in de hemelse gewesten, dat hebben we gelezen. En Elisa staat klaar om het werk dus voor te zetten. En hij smeekt Elia bovendien om een extra deel van diens geest. Hij is ervan overtuigd, Elisa, dat hij dat ook nodig heeft op de weg die voor hem ligt. De tekst uit Lucas, die laat een heel ander plaatje zien. Daar gaat het ook over het volgen van Jezus, maar ook over het opvolgen van zijn bediening, als hij zou worden weggenomen door de Vader. En dat lees je ook aan het begin van dit gedeelte in vers 51. En als je in het volgende hoofdstuk zou lezen, dan zie je wat het betekent. 72 van zijn leerlingen werden erop uitgestuurd om Jezus werk te doen overal waar ze kwamen. Beide teksten gaan dus ook over het voortzetten van Gods werk hier op aarde. Maar terwijl dat dus bij Elia zonder problemen gaat, is dat voor degene die na Jezus komen klaarblijkelijk een stuk ingewikkelder. En vanochtend, als we hier een nieuw kerkraadslid bevestigen, mag je eigenlijk ook wel zeggen, daar heeft het lichaam van Christus, de gemeente, dus ook mee te maken. Want wie volgt de oudere garde op, die een periode van rust hebben verdiend? Wat maakt nou dat nieuwe mensen betrokken en enthousiast het stokje overnemen? Het is een vraagstuk waar veel kerken mee te maken hebben. Zeker nu. Zeker nu het seculiere leven de kerk als het ware overschaduwt. Maar aan de andere kant laat het ook voor ieder van ons een troost zijn. Het is niet alleen een probleem van vandaag. Ook in Jezus' tijd. Ook in Jezus' tijd was volgen, dienen en Jezus' werk voortzetten helemaal niet zo makkelijk. Laten we dus eens kijken wat Gods woord hierover te zeggen heeft. Nou, om te beginnen is het niet voor niets dat ik deze twee teksten vanochtend bij elkaar gebracht heb. Elia is namelijk niet alleen aanwezig in 2 Koningen. Hij wordt ook volop genoemd in Lucas 9. In vers 19 al wordt Jezus zelf in verband gebracht met Elia, als hij aan zijn vrienden vraagt wie de mensen zeggen dat hij is. En een stukje verder, in vers 28 en volgende, daar lees je dat Jezus met Petrus en Johannes en Jacobus de berg opgaat. Het is het verhaal, dat kennen we misschien allemaal, van de verheerlijking van Jezus. En wie verschijnen daar op de berg? Mozes en ook Elia. Weer een stuk verder in de tekst, daar speelt die kwestie van de Samaritaanse dorpelingen die Jezus niet wil verwelkomen. Want hij gaat toch al naar Jeruzalem, dus wat moet je hier dan in Samaria? En de discipelen vragen Jezus dan of ze dan ook maar vuur uit de hemel naar beneden zouden roepen om de dorpelingen een lesje te leren. Vuur uit de hemel, dat was zo een beetje de core business van Elia. En tenslotte, in het verhaal van Elia, dat is niet onbelangrijk, gaat het eerst over zijn opname in de hemelse gewesten en dan hoe Elisa hem zou gaan opvolgen. En kijk, het verhaal in Lucas begint vergelijkbaar op dezelfde wijze. Jezus zou van de aarde worden weggenomen. En vervolgens gaat het ook daar over hem volgen en hem dienen. Die mededeling dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen is dus een aankondiging voor de volgende hoofdstukken. De volgende hoofdstukken waarin we leren, lees u thuis nog maar eens erop na, hoofdstuk 10 en volgende, wat het betekent voor de leerlingen van Jezus om het werk van hem voor te zetten. En ook daar dus die parallel met Elia. En in die volgende hoofdstukken gaat het dan dus inderdaad over hoe Jezus wil dat zijn werk wordt voortgezet. Hoe hij wil dat zijn geest de discipelen zal vervullen. Lees ook bijvoorbeeld Johannes 14, waar dat veel mooier nog beschreven staat. En 15 en 16, waar Jezus vertelt over de geest als de trooster. De geest van hemzelf. De geest van Christus zelf. En ook hier de parallel met Elia. Want Elisa vraagt om een dubbele portie van de geest. En Jezus belooft dat de discipelen meer zullen doen dan hij. Want hij gaat immers naar de Vader. En in die volgende hoofdstukken tenslotte wordt ook verteld hoe het karakter van het volgen van Jezus eruit ziet. Denk maar aan wat Jezus zegt over het berekenen van de kosten. En wat hij zegt over het dragen van je kruis. Kennelijk is het werk en het volgen van de Heer niet zomaar iets. Het kost je wat. In Lucas 9, het gedeelte dat we gelezen hebben net, gaat het over drie mensen die zich melden bij Jezus om hem te volgen. En steeds opnieuw krijgen die drie mensen als het ware de pin op de neus. Het lijkt wel of het ze onmogelijk wordt gemaakt om de Heer te volgen. En je denkt dan misschien, wat is dit nu? Wat gebeurt hier nu? Dit is niet bepaald een promotiepraatje waarin je mensen meekrijgt om in jouw voetstappen te lopen. Integendeel. Dit is een harde en ook confronterende boodschap. Wat wil Jezus nu duidelijk maken? Ik probeer het samen te vatten. Wat hij probeert duidelijk te maken is dat het in deze tekst gaat erom dat ons probleem van volgen niet zozeer zit in onze intentie. Dat zit meestal wel goed. We willen hem volgen. Dat willen die drie mensen ook. Dat hebben we gelezen. Het probleem zit hem in het niet zien. In het niet zien van het betrekkelijke, van de goede en ook waardevolle dingen waarmee die drie mensen verbonden zijn. Anders gezegd, net als wij kennen zij het rijtje, het bekende rijtje van God, gezin, werk en kerk. Maar het probleem is de volgorde. En dat probleem hadden zij ook. En je zou bijna zeggen, wie heeft niet dat probleem? Laten we die drie situaties nog eens wat dichter bekijken. In vers 57, daar zegt Jezus dat de vossen holen hebben en de vogels nesten. Maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Waar gaat dat over? Hier gaat het, gaat over de zekerheden van het bestaan. Een dak boven je hoofd hebben. Een goede baan hebben. Een inkomen waar je mee rond kunt komen. Allemaal goede dingen. Dat soort zekerheden zijn belangrijk. Ze zijn waardevol ook. Maar Jezus benadert die zekerheden hier als een potentiële sta in de weg voor het radicale geloof dat nodig is om hem te volgen. Als we als aardse zekerheden, daar gaat het denk ik over, als aardse zekerheden je doel worden in het leven en je bang bent ze los te laten, ze te verliezen, ja dan mis je de essentie van wat het nodig is om Jezus radicaal te volgen. In vers 59 wil de volgende persoon, die wil eerst nog zijn vader gaan begraven. Dat is notabene iets dat de Torah, de wet, hem voorschrijft om te doen. Dit is een moreel hoogstaande man. Die doet wat nodig is. Hij neemt zijn zorgplicht op zich zoals de wet hem voorschrijft. En je zou toch zeggen, dat is een goed ding. Maar wat is het probleem dan? Het probleem is dat het altijd weer opnieuw mogelijk is dat we niet meer goed weten bij welke familie we ten diepste horen. Onze geestelijke familie, dat zijn wij hier. Onze natuurlijke familie, dat zijn onze ouders, dat zijn onze kinderen, onze partner, onze ooms, broers en zussen, etc. En Jezus' punt hier is dat het radicale karakter van het wij in het koninkrijk van hem overschaduwd kan worden door dat andere wij. Het natuurlijke wij van onze familie enzovoort. Dat is wat Jezus hier wil zeggen. En als dat het geval is, als dat het geval is, staat onze geestelijke familie onder druk. Dan weten we niet meer echt waar we bij horen. En zijn we geneigd het andere wij voor te laten gaan op de verkeerde momenten. De laatste persoon in deze tekst die Jezus wil volgen, wil eerst zijn familie gedag zeggen. Dat is toch een goede zaak, zou je zeggen. Sterker nog, daar waar gezin en familiewaarden vandaag de dag onder druk staan, komen we hier iemand tegen die respect toont voor zijn afkomst, voor zijn roots. Te midden van de teleurgang van familiewaarden zouden we voor deze persoon eigenlijk de loftrompet moeten afsteken. Maar dan komt Jezus. Je haalt het goede er weer af. Wat is dus het punt hier? Wat Jezus hier wil zeggen is dat familie zodanig je identiteit kan worden en zo belangrijk dus, dat je die niet meer kunt loslaten. Zelfs als het ten koste gaat van je verlangen naar het koninkrijksleven. Het wordt dan iets om te verafgoden. Niets is belangrijker dan dat. Het gaat als het ware over de top heen. Samengevat, de zekerheden van het leven, zorgplicht, goed burgerschap, familiewaarde, het zijn allemaal goede dingen. En toch zegt Jezus, nee. Als je mijn leerling wil zijn, als je in mijn voetspoor wil gaan, als ik straks van deze aarde word weggenomen, neem dan je kruis op en laat zekerheden, schijnbare zekerheden, los. Kom los van wat belangrijk is in jouw natuurlijke leven. En kijk niet terug. Kijk vooruit. Want als je aan de ploeg werkt en je kijkt achteruit, dan verlies je het spoor. Het rechte spoor. Wat betekent dit alles nou? De essentie van dit alles vanochtend is dat de vraag is welke invloed al die aardse dingen van het natuurlijke leven hebben op ons antwoord, jouw en mijn antwoord op de uitnodiging van Jezus die zegt, volg mij. Daar heeft het allemaal mee te maken. En de onderliggende vraag is, besef je wel hoe relatief al die zekerheden zijn, hoe broos en kwetsbaar familie is, hoe makkelijk je kunt vervallen in eenzaamheid, hoe kwetsbaar eigenlijk jij zelf bent, hoe relatief je gezondheid is, je veiligheid, zeker in deze tijd. En weet je, misschien zijn die drie mensen uiteindelijk toch nog achter Jezus aangegaan. Ze hebben een harde boodschap te horen gekregen en je kunt je nauwelijks voorstellen dat Jezus dan werkelijk en radicaal gaat volgen, maar toch. Maar toch. Weet je, als mensen zich vandaag de dag zorgen maken over de toekomst van de kerk, dan is dat misschien wel terecht. En ik geloof dat als een kerk steeds minder voor haar omgeving gaat betekenen, Dat het dan niet zal zijn omdat mensen niet geloven of vervallen zijn in zonde, nee. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat dat alles te maken heeft met het feit dat mensen andere dingen belangrijker zijn gaan vinden dan het dienen van de Heer. Andere dingen dan de radicaliteit die nodig is om God te dienen en ook te genieten van het koninkrijksleven. Weet u, Elisa nam afscheid van zijn ouders en volgde Elia. En toen Elia aan het einde van zijn leven was, had Elisa inmiddels zoveel geleerd, zoveel gezien ook van Elia, dat hij niemand van zijn zijde week. Hij stond klaar om Elia op te volgen. Maar we mogen onszelf niet vergelijken, denk ik, met Elia of met Elisa. Laat staan dat we ons vergelijken met de Heer Jezus zelf. Hoewel, beloofde hij niet dat zijn leerlingen meer zouden doen dan hij. Want hij ging toch immers naar de Vader. En zeggen we soms ook niet dat wij in de ander iets van de Heer kunnen herkennen? En dus, wat hebben wij als ouderen, ik reken mezelf even tot de ouderen, wat hebben wij als ouderen bijvoorbeeld aan de jongeren laten zien? Hebben ze in ons het verlangen gezien om vast te houden aan onze zogenaamde zekerheden en eigenlijk niet meer dan dat? Of zien jonge mensen ook in ons het verlangen om Jezus werkelijk te volgen en te dienen? En in zijn voetsporen te wandelen? En is dat ook zichtbaar in ons spreken en is het ook tastbaar in onze levensstijl? Weet u, ik geloof oprecht dat de kerk ook op deze plek een kerk kan zijn met een gepassioneerd verlangen om de Heer te volgen. En ik hoop dat er ook hier in de gemeente steeds opnieuw mensen zullen opstaan als Elia, die het leven vervuld met de geest van Christus laten zien. En mensen als Elisa, die Elia als het ware aan de kop zeuren om eenzelfde deel van de geest ook te mogen ontvangen. En dat weer door te geven aan anderen. Of in een taak, of in een bediening, of in de gewone relatie die is en die groeit. Weet u, laten we alsjeblieft bidden voor mensen die bereid zijn om al die zogenaamde zekerheden los te laten. En dat klinkt misschien heftig, maar zelfs familie als het nodig is. Niet omdat we het hebben over slechte dingen. Het zijn allemaal goede dingen. God helpe ons om te verstaan dat ons probleem niet zit in slechte, maar juist vaak in al die mooie, goede dingen. God helpe ons om te onderscheiden dat goede dingen niet een doel in zichzelf zijn, maar de vrucht van een leven van toegewijd zijn aan de Heer. Zei Jezus zelf niet, zoek eerst het koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk. En God geven dat de jongere generatie, de generaties van de Elisa's, in ons ouderen mensen zien die bekrachtigd door de Heilige Geest het koninkrijksleven hebben leren kennen en dat willen doorgeven. Laat dat ons aller gebed zijn. Niet alleen vandaag, maar morgen en elke dag. Amen. We zingen aansluitend lied 704. Thank you. gaan zo meteen met elkaar het avondmaal vieren. En ik lees een gedeelte uit het Lucas-evangelie, Lucas 22. En daar staat het volgende. Toen het zover was, en we spreken van de laatste avond dat Jezus bijeen was met zijn leerlingen. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. En dan een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neemt deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam ook een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Tot zover. Als gemeente van de Heer worden we niet alleen geestelijk gevoed door het woord van God, maar ook door het vieren van de maaltijd die Jezus zelf heeft ingesteld. Hij zelf heeft deze maaltijd met zijn vrienden gevierd vlak voor zijn dood. Met de maaltijd van brood en wijn gaf hij te kennen dat hij zijn lichaam en bloed zou geven, opdat alle mensen zouden leven. Daarom is het avondmaal een maaltijd van vreugde vanwege de bevrijding in zijn naam voor altijd. We worden bepaald bij Gods machtige en verlossende daden. En daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan deze maaltijd. Als u Christus kent, als uw verlosser en Heer, bent u alle welkom. Als u hier te gast bent en met ons de vreugde van het avondmaal wil meevieren, voelt u zich dan van harte één met ons. En als u om welke reden dan ook aan dit deel van de dienst niet kunt deelnemen, weet dan dat we ons in Christus naam met elkaar verbonden weten. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, vanochtend staan we stil bij de laatste avond dat uw zoon Jezus samen was met zijn leerlingen. We herinneren ons de gebeurtenissen zoals uw woord ze ons doet kennen. Uw woord roept ons naar het kruis van de Heer. En zometeen, als we dit brood eten, deze wijn drinken, nodigt u ons uit om opnieuw te ontvangen wat uw kruis voor ons bracht. Vergeving van zonde. Een nieuw begin voor ons leven. En de kracht van de Heilige Geest om dat nieuwe leven ook te leven. Voor al die gaven danken wij u, Heer, in uw naam. Amen. We zingen verder als voorbereiding uit Zingende Gezegend, lied 239, de vers 1 en 4. En ondertussen mogen de kerkraadsleden die mij helpen naar voren komen. iedereen mag u naar voren komen. U neemt dan een stukje brood en een cupje druivensap. Ga weer terug naar uw plaats. En dan op mijn aangeven eten we eerst het brood. En daarna, na enkele woorden, drinken we de druivensap. Ik hoop dat dat duidelijk is. U mag naar voren komen. hoop dat iedereen inderdaad een cupje met druifsap heeft en een stukje brood. Kom net aan. We hebben het net gered. Ik neem een stuk brood in mijn handen en ik breek het brood ook, zoals de Heer dat op die laatste avond ook gedaan heeft. Het is een teken van het verbroken lichaam van Jezus Christus. Een verbroken lichaam tot vergeving van zonde. En tot verlossing en een eeuwig leven. Laten we met elkaar eten. Iedereen heeft gehad. Dankjewel, Ab. Dankjewel. Straks komen de kinderwerkers en dan hebben we tekort, dus dankjewel. Laten we samen het brood eten. Zo schenk ik ook de beker bij. De beker die een teken is van het bloed dat Jezus voor ons vergoten heeft. Het teken van een nieuw verbond. Bloed dat vergoten is opdat wij in een nieuwe levengevende relatie met de Heer mogen leven. Door de kracht van zijn geest. Laten we samen ook het kupje druifsap nuttigen. Met elkaar. Ik lees een kort gedeelte uit de woorden van Paulus aan de gemeente in Korinthe, waar hij zegt: maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus. Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want we hebben alle deel aan dat ene brood. We bidden met elkaar als afsluiting het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Breid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dank jullie wel. Jullie mogen weer naar jullie plaats toe gaan. We zingen met elkaar lied 615 uit de opwekkingsbundel. Dankjewel. Thank you. samen danken en voorbeden doen. Ik wil u vragen, als het mogelijk is, samen met mij te gaan staan. Hemelse Vader, wil u zo danken voor het offer dat u in uw Zoon hebt gebracht. Wil u zo danken dat we dat steeds opnieuw mogen vieren en gedenken. O Heilige Geest, werk het in ons hart uit. Heer, en we mogen daar ook voor bidden, Heer, dat uw Geest ons werkelijk in ons hart aanraakt en dat er iets verandert in ons. Daar verlangen we naar, Heer. Heer, en als we gewoon luisteren naar uw woord, dan weten we ook dat we uw hulp zo nodig hebben. Vader, help ons om datgene wat we belijden, Heer, dat we belijden u te willen volgen, dat dat ook waarheid mag zijn in ons hart. Heer, dat de offers die dat vraagt, Heer, dat we met wijsheid die offers ook mogen brengen. Ook hier in de gemeente. Heer, en we bidden dat er steeds opnieuw Elisa's en Elia's en anderen op zullen staan, vervuld van uw Geest, om een taak op te nemen, om in uw bediening te staan, om de ander die in nood is te helpen. Heer, en niet alleen in de gemeente, maar ook de gemeente naar haar omgeving toe. O God, help ons om uw werken op aarde mede voor te zetten. Heer, we zijn uw handen en voeten. Wilt u ons aanzetten door uw Geest? Heer, zo bidden we voor elkaar. Heer, we denken ook aan degenen die ziek zijn. We denken aan degenen die het moeilijk hebben. We denken aan degenen die een ander moeten missen. Vader, het komt zo regelmatig voor dat we de ander moeten loslaten. Heer, geeft ons kracht om te dragen wat we eigenlijk zelf niet kunnen dragen. Wilt u bij ons zijn, Heer? Bij degenen die ziek zijn. Bij degenen die ook een hele spannende week tegemoet gaan. Geef vertrouwen. Geef geloof. En vrede in u. Dat bidden we voor ons allemaal, voor elkaar. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. Amen. Nu mag ik iets zeggen tegen Hans. Kom maar staan, Hans. Ik heb begrepen dat dat niet ongebruikelijk is. Je gaat naar een lange diensttijd ga je afscheid nemen, een stukje rust voor jezelf. Toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan een ontmoeting die ik had in Zuid-Afrika met een dame op leeftijd. Je moet je voorstellen, een mooie zwarte dame, niet zo groot, in de 70, dat is heel uitzonderlijk in Afrika, middenzomer met een bontmuts op. Dat was een kollig gezicht. Maar wat ze me vertelde, dat wil ik ook aan jou doorgeven. Zij had niet veel talenten, misschien maar één. En die gebruikten ze om elke dag, als kinderen van school naar de kerk toe kwamen, een heel klein kerkje, niet te vergelijken met hier, om een voedzame maaltijd voor ze te koken, samen met haar dochter. En ze zei tegen mij, Ed, ik hoop zo dat als ik straks bij de Heer kom, dat hij tegen mij zegt, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Ik weet niet, Hans, welke talenten jij allemaal hebt. Je hebt 6 jaar in de kerkraad gezeten. In mijn tijd deed je al enige tijd de activiteitencommissie. Je bent bij de jeugd betrokken en misschien ben je nog bij de jeugd betrokken. Dus ik ben maar opgehouden met tellen. Maar ik hoop echt dat jij in de komende periode, als je in rusten bent, ik geloof niet dat dat tot altijd duurt. Ik denk dat mensen je bespringen. Maar hou ze van je af voorlopig. Maar ik hoop echt dat je met die woorden die die vrouw tegen mij sprak, ook die periode ingaat. Dat je met een verlangen die periode ingaat. Een verlangen ook naar de toekomst. Als jij ooit bij de Heer mag komen en dat gaat gebeuren, dat hij ook tegen jou zegt, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Ik sta hier om namens de kerkraad en namens de gemeente jou te bedanken voor alles wat je tot nu toe hebt gedaan. En ik begrijp dat Ben jou ook nog enige woorden wil toevoegen. En ik geef je alvast een hand. Ben.
Hans, ik zeg altijd, hou het kort, dus dat wil ik ook nu doen. We hebben al een tijd gesproken over jouw afscheid en nu is het zover, officieel. Nu ga je straks in de kerk zitten en dan zit je niet meer op het eerste bankje als kerkenraad, maar als gewoon lid. Ik wil je nog een tekst meegeven tot besluit. Dat staat in Hebreeën 6, vers 10. Want God is rechtvaardig, hij vergeet niet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de heiligen. Nou, hiermee wil ik je namens de gemeente en de kerkraad bedanken voor al je inzet.
Dan mag ik nu gaan zitten. Hoe mooi is dat gebaar dat je vanuit die kerkraadsplaats dan weer gewoon in de kerkraad gaat zitten. Hè? Of in de zaal gaat zitten. Mooi, het is mooi om te zien hoe dat gebeurt. Want Edwin Voogd, jij mag naar voren komen. En of je het nou leuk vindt of niet, jij mag straks hier plaatsnemen. Maar ga eerst ook een paar dingen tegen jou zeggen. Hier staande, Edwin, mogen we erkennen dat God sommigen apart heeft gezet voor een specifieke christelijke bediening. En het leiden van de gemeente als lid van de kerkraad is er daar één van. De apostel Paulus bevestigt dat nadrukkelijk als hij in de eerste brief aan Timotheus het werk van een opziener of diaken in de gemeente de titel eerzaam meegeeft. In de gemeente, hier komen die taken samen in de kerkraad. Elders dringt Paulus er bij Timotheus op aan om zich vooral in te spannen om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg, zegt Paulus, dat je je niet hoeft te schamen voor je werk. En verkondig regelrecht de waarheid. Het zijn woorden die bevestigen dat de taken die je ter hand gaat nemen, Edwin, dat die taak verantwoordelijkheid en dienstbaarheid met zich meebrengen. Het zijn woorden die ik ook tegenkom in jouw motivatiebrief. Je bent bereid om verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente en je wil dat op een dienstbare wijze doen. Elders in Gods woord vraagt Paulus aan ieder van ons, met een beroep op Gods barmhartigheid, om onszelf als een levend, heilig en Gode welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat, zegt Paulus, is de ware eredienst. Dienstbaarheid is ook offerbereidheid. En dat heeft weer te maken met tijd die je inzet, met gezindheid. En het altijd zoeken naar Gods wil. Zeker in de kerkraad is dat een weg van gebed, van overleg en wijze besluiten nemen. En ik heb begrepen, Edwin, dat dat ook jouw verlangen is. Deze overwegingen en nog meer komen tot uitdrukking in het handwerk dat in de kerkraad steeds opnieuw plaatsvindt en waar jij deel van uit gaat maken. Dit is een serieuze stap, een stap ook in geloof. De gemeente heeft je al bevestigd in die stap door de stemming die plaatsgevonden heeft. Vandaag mogen we jouw stap in geloof en de bevestiging van de gemeente voor Gods troon brengen en hem vragen om een zegen. Ik wil de kerkraad dan ook vragen om op te staan en Edwin zo meteen de handen op te leggen. Ik zal dan het zegengebed uitspreken. En nogmaals, na dat gebed, en ook als Ben nog enige woorden tot je gesproken heeft, ja, dan is daar de gouden stoel, heb ik begrepen, waar jij op mag plaatsvinden. Ik wil je vragen om hier te knielen en de kerkraadsleden om achter of naast hem te gaan staan en hem de hand op te leggen. En ik wil de gemeente vragen om in stilte mee te bidden. Hemelse Vader, samen met Edwin komen bij u voor uw troon. Heer, het is een eerbare taak die hij op zich neemt. Een taak van leiderschap, een taak van verantwoordelijkheid, een taak ook van dienstbaarheid. Heer, en we hebben straks gehoord wat het soms kost om u te dienen en te volgen. Heer, en we bidden voor Edwin, maar ook voor de kerkraadsleden, dat zij samen uw wil zoeken, steeds opnieuw. En samen zoeken naar wijsheid in hun besluiten. Vader, wilt u zo Edwin ook helpen in zijn eerste stappen, in zijn weg samen met de kerkraad, in zijn weg samen met de gemeente. Laat het een weg zijn ook van ontmoeting, van kennis maken, van relaties opbouwen met mensen in de gemeente. Heer, opdat iedereen mag weten dat zij gehoord en gezien zijn. Heer, zo brengen we Edwin voor uw troon. Wilt u hem zegenen? In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. En Ben, jij... En Edwin, jij mag gaan staan.
Zo Edwin, daar sta je dan. We zijn als kerkraad enorm blij dat je de taak op je hebt willen nemen. En ja, we hopen dat we de komende 3 jaar enorme goede tijd zullen hebben met elkaar. Ik kwam nog een stukje tegen in een dagboek wat ik graag lees. En ik denk, nou, dat wil ik jou voorlezen. In ieder geval wil ik je meegeven. Het is een hele mooie tekst. In Exodus 3, vers 12. En daar staat... En God, hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Nou, dat is een mooie tekst om mee te nemen. Mozes was een groot leider. Hij was een moedig man met visie die een volk uit de slavernij voerde. Op weg naar de vrijheid. Maar Mozes was tegelijkertijd niet echt gewillig. Hij werd bang en verzon allerlei uitvluchten... Redenen waarom hij niet zou moeten doen waartoe God hem riep. Mozes zei tegen God dat hij zich had vergist. Door hem te kiezen. Wie ben ik, zei hij. In Exodus 3 vers 11, daar staat hier net voor. Hij voelde zich tekortschieten. Niet in staat om te doen wat hem werd opgedragen. Omdat hij daar niet de moed voor had. En zich niet waardig genoeg vond. Maar Gods reactie is geweldig. Ik zal met u zijn, zoals er staat in Exodus 3, vers 12. En dat is alles wat er ooit toe doet. Op verschillende momenten in mijn leven kan ik me inleven in de angst van Mozes voor het onbekende en voor de uitdagingen die voor me lagen. Het is normaal dat je af en toe aan jezelf twijfelt en dat je bang bent om te falen. Maar dat soort dingen is geen partij voor God. Als we een visie hebben, betekent dat dat we hem de ruimte geven, ons te leiden en kracht te geven... Het enige wat wij hoeven te doen is vertrouwen hebben en daarna in geloof doorgaan met liefde in ons hart. Hij zal ons dag aan dag voorzien met datgene wat we nodig hebben. Welkom en mag ik je uitnodigen om u op de kerkraadsbank te komen zitten.
Dankjewel Ben voor de mooie woorden. Hij straalt helemaal als ik hem daar zie zitten. Wacht maar. Komen nog andere tijden aan. Hans, kan je daar alles over zeggen? Ik wil u vragen om te gaan staan. Als we samen het slotlied zingen. Opwekking 710. bent allemaal nog uitgenodigd voor een kopje koffie, een kopje thee, misschien iets lekkers erbij. En vergeet vooral niet Edwin even aan te schieten, te feliciteren, enzovoort, enzovoort. Dat geldt ook voor Hans trouwens. Vergeet hem ook niet. Ontvang dan Gods zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede totdat hij komt. Amen.